Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen voor deze middag noemen. We lezen Romeinen 2, vers 1 tot 16. We noemen nu Romeinen 2, vers 1 tot 16. En we zingen psalm 74, vers 21 en 22. Psalm 119, vers 68 en 69. Psalm 90, vers 4. En Psalm 79, vers 4. We noemen nu schriftlezing Romeinen 2, vers 1 tot 16. En we zingen Psalm 74, vers 21 en 22. Psalm 119, vers 68 en 69. Psalm 90, vers 4. En Psalm 79, vers 4. We wensen u een goede dienst.
verwachting is in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, die trouw behoudt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 74, vers 21 en 22. Rijs op, o God, rijs op, toon uw gezag, en het 22e. Vergeet niet, Heere, die een onverdraagbare hoop. 74, vers 21 en 22.
Thank you.
De schriftlezer voor deze middag kunt u vinden in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 16. Romeinen 2, vers 1 tot en met 16. Maar doen wij allereerst het belijdenis van ons algemene, ongetwijfeld christelijk geloof, met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen aan de hand van het symbolicum of 12 artikelen. En in ieder hij of zij spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt, want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven, want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degenen die zulke dingen doen. En denk gij dit, o mens, die oordeelt degenen die zulke dingen doen, en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij den rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een toorn als een schat in den dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Degenen wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar degenen die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden, verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst den Jood, en eerst van den Jood, en ook van den Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede, een iegelijk die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God, want zoveelen als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveelen als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, deze de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun conscientie mede getuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook niet onschuldigende. In den dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen, door Jezus Christus naar mijn evangelie.
Verontmoedigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Gij God des aanziens en des gedenkens, groot van raad en machtig van daad. Het is voor de tweede maal dat u ons op deze naar uw naam genoemde en tot uw dienst gewijde dag de gelegenheid en mocht het ook zijn de genegenheid nog schijnt om ons die andermaal te zetten onder het eeuwige evangelie, zoals het geheten wordt. Ja, Heere, want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. We zien het dagelijks om ons heen, dat de een na de ander hierheen gaat en niet meer is. Maar uw woord bestaat tot in der eeuwigheid. En dan zegt ge dat we wel doen als we daar acht op nemen. Dat is als een licht, Heere, dat nog mag schijnen, te midden van een wereld die zich van u vervreemd heeft en steeds verder van u losraakt. En in deze wereld, Heere, staan wij, leven wij, wonen wij, persoonlijk met onze gezinnen, maar ook uw kerk. Een wereld welke heet het terrein van de boze, die rondgaat als een verscheurende leeuw zoekende wie hij zal mogen verslinden. En het is hem om het even, of het hier een mens is die zich van u heeft losgemaakt en totaal van u vervreemd is. Of dat het een mens is die wel godsdienstig is, maar die die ware godsvrezen mist. O Heeren, wilt u ons daar nog voor komen te bewaren? Dat we niet meegevoerd zullen worden in de maalstroom van deze tijd en van deze wereld. Want wat hebben wij het Heeren toch druk? De een al dus en de ander al zo. En of dat we nou jong zijn of dat we oud zijn, wat kunnen de dingen van de wereld en van het tijdelijke ons toch bezetten en in beslag nemen? En dan te zeggen dat u ons zegt, één ding is nodig. Heren, dan mogen wij en wel onze voornemens, onze plannen hebben. Of het nu gaat over onze toekomst, onze werk, als jonge mensen over onze studie, hoe wij verder ook zullen gaan. Misschien, Heren, dat wij verkering hebben, plannen voor de toekomst, om samen ook straks verder te mogen gaan in de weg van het huwelijk. Opdat we misschien in de avond van het leven alleen zijn achtergebleven. O God, wil ons er dan voor bewaren. Dat we niet, Heere, overgegeven zullen worden aan het goeddunken van ons hart. Dat niet op u, maar dat op onszelf gericht is. Waar het van nature de mens niet gaat, Heere, om u te bedoelen. En waar het eigen ik zo vaak en zo hoog op de troon zit, waarvan u gezegd hebt, hoe kunt gij geloven, gij die de eer van mensen alleen zoekt en de eer die van God is en niet zoekt. O, wil ons Heere dan schenken, ook in deze middag, een geopend verlangen en hart, en dat, zoals David zegt, voor u open mag staan, door u open gemaakt. Want Heere, van natuur is er geen plaats. Zijn we vol en vervuld met de dingen die geen wezen en die geen waarde hebben, en zegt gij, waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Neigt uw oor en hoort naar mij. O, mag er dan eens een waarlijk opmerken zijn. Heere, waar het niet is, wilt u dat werken, en dat hunkeren, en dat verlangen, En dat er iets van die geest vanmiddag ook bij ons gevonden mag worden. Van de dichter, zoals in Psalm 84. Waar het hem niet alleen maar ging om in uw voorhoven op te gaan. Waar hij niet alleen maar met uw loosheid zag naar de mus en de zwaluw. Om bij uw altaren te mogen verkeren. Maar waar het diepst, Heer, ten diepste hem omging. En dat is wanneer hij zegt, mijn hart en mijn vlees roepen uit naar de levende God. En dan is het, Heer, onverschillig. Of dat we nou oud zijn of dat we jong zijn. Ja, met name zegt u toch. En dat wij u zullen zoeken in onze jeugd. En belooft u die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En nou zullen er ook zijn, en die zullen hebben gezegd en zeggen, al lang zo lang gezocht en nog steeds niet gevonden. Die misschien hun hele leven met die dingen zijn bezig geweest en nog met lege handen staan. O, ontdek nog aan Heer wat er nodig is. U wil die kennis van armoede en gebrek maar verdiepen. Omdat er een ware verlegenheid door u gewekt, waargemaakt en wezen mag. Om hem te kennen, die schoonste alle mensen kinderen. O, wiens gerechtigheid alleen redt van de dood. Waarvan uw volk leert, in hun eertijds, wij hebben hem veracht en niet geacht. We zagen hem geen gedaante nog heerlijkheid. Maar als hier in u overkomt, als het deksel van het hart weg komt te nemen, genomen worden. Als hier met uzelf daarin bekend komt te maken. In die algenoegzaamheid en volkomenheid. Dan gaat de ziel zingen en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, o dochter van Jeruzalem. O, dan blijft er niets anders over. Dan met Asaf te zeggen, bezwijk mijn vlees en mijn hart. Zo zult gij zijn de rotssteen van mijn hart en mijn deel tot in eeuwigheid. Heren, wilt u nog opraken? Wilt u nog terechtbrengen? Je verloren zonen en dochteren. En nog heren brengen tot de kennis van zichzelf. Omdat ze niet uit kunnen houden meer bij de zwijnendraf. Maar dat er nog een haas en een spoede mocht geboren worden. En wanneer daar dat vluchten en dat schuilen gevonden wordt. En wij verwachten weggestuurd en teruggestuurd en afgewezen te worden. Dat gij dan uw handen over zulke ellendige komt optreffen en komt te zeggen milde handen. En vriendelijke ogen zijn bij mij van eeuwigheid. Heren, wilt u zo dan nog ook in deze middag ons komen te vergunnen. Dat er vanuit uw woord iets van die heilgeheimen mogen worden opgeklaard. Dat de nevels, Heren, mogen verdwijnen. En dat uw werk, Heren, dat u dat nog in stand zult willen houden. In het midden der jaren, in de toren des ontfermers verdenken. En dat er maar een biddend luisteren mag wezen. Een bedelend luisteren. Met die verzuchting, o Heere, gij hebt gans Israël eens vrijgemaakt van ongerechtigheid. Ach, doe het ook aan mij. O, beschaam dan de stille hopen niet van degene die van u verwachten. Heren, geen recht in ons, geen waardigheid kunnen we aandragen. Geen verdiensten kunnen u brengen, Heren. Maar niet ons, uw naam alleen de eer. En die naam zal eeuwig de eer ontvangen. Ach, zegen zo dan uw woord. En breid, Heren, nog uw vleugelen over ons uit. Want gij zijt de losser. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 119, vers 68 en 69. Uw aangezicht betoon aan uw knecht. En vers 69, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heren. Gemeente, wij willen vanavond stilstaan bij het troostboek van de kerk. En aan de beurt van behandeling is zondag 4. Zondag 4 doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan. Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Wij schrijven boven deze zondag, verre zij God van onrecht. En dan beluisteren wij in de eerste plaats geen onrecht in Gods eis. Vraag en antwoord nee. Ten tweede geen onrecht in Gods toren. Vraag en antwoord 10. En ten derde geen onrecht in Gods straf. Vraag en antwoord 11. Verder zij God van onrecht, geen onrecht in Gods eis, geen onrecht in Gods toren en ten derde geen onrecht in Gods straf. Gemeente, de catechismus wil ons aan de hand nemen in het woord van God, om ons te wijzen en ons te leren wat de enige troost is beide in het leven en in het sterven. Maar uit alles blijkt dat de opstellers van de catechismus niet alleen theologisch geschoold waren, maar ook geschoold waren in de school van de Heilige Geest, in het woord van God. En dat is ook ten derde, en dat is ook niet van minder belang, want je kunt nog zoveel gestudeerd hebben, maar dat je toch dat anderen, dat niet minder belangrijk is, overslaat. Dat je ook door God geleerd bent in de diepten van het menselijk hart, wat heet zelfkennis. Daarom is ook gezegd, omdat die troost te komen, is het nodig te weten hoe groot onze zonden en ellenden zijn, hoe wij daaruit verlost worden en ten derde hoe wij God voor zulke verlossing zouden dankbaar zijn. En het is opmerkelijk dat de opstellers van de catechismus niet ouder als 24 en 26 jaar zulk een bijzonder licht over deze zaak van God hebben mogen ontvangen. Want het zijn geen uitvoerige betogen die zij houden. Kort en bondig vaak, maar wel heel treffend, ontdekkend, onthullend, ja, onthutsend. Want daarom is ook gesproken over de vraag, waaruit kennen wij dan onze ellenden? Uit de wet van God. En in zondag 3 is dan ook het lag voor de hand, vanzelfsprekend, de vraag naar boven gekomen, hoe dat dan zo gekomen is. Dat de mens dus nu onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. De vraag die daar dan weer uit voort is gekomen in zondag 3. liggen ook weer voor de hand. Heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En terecht en treffend is ook dan gewezen op het feit, nee. De mens is geschapen naar het beeld van God. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daarop doordragend is de vraag naar boven gekomen, van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. En tenslotte is daar nog de vraag aan toegevoegd in het doorvragen of het nou, laat ik het zo maar zeggen met mijn eigen woorden, of het dan werkelijk zo ernstig ervoor staat. Zijn wij dan al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Je zou zeggen, daar is toch eigenlijk alles al mee gezegd. Er zou nog veel meer van gezegd kunnen worden. Maar hier is al in enkele woorden, met duidelijke pennenstreken, de staat, de natuurlijke staat van de mens aangegeven. Omdat iedereen, zoals Paulus zegt, daarmee zich niet zou kunnen verontschuldigen. Maar dan zondag 4. Als je die vragen leest, gemeente, dan zijn het vragen waarvan je alleen maar kunt zeggen, dat leeft nu ook in mijn hart. Vragen die niet alleen hier naar boven komen als een soort doorvragen en redeneren naar het hoe en het waarom. Maar je proeft ook op de achtergrond dat er, zoals er staat ook in de prediker, God heeft de mens recht geschapen, recht gemaakt, maar heeft vele wonden gezocht. En altijd probeert om onder de eis vandaan te komen, onder schuld vandaan te komen, onder de veroordeling vandaan te komen. En toch tegelijk ook een vraag die vol menselijk is. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Je zou kunnen zeggen, ja, een vraag die vanzelfsprekend is. Want als de mens dan inderdaad zo diep is gevallen, dat hij onbekwaam is tot de enige goed, geneigd tot alle kwaad, zou daarmee eigenlijk niet de kous af zijn? Is het dan ook wel rechtvaardig dat God daarop ingaat en daarin doorgaat, bij wijze van spreken? Iemand die blind is, daar kun je toch niet van verlangen dat hij kijkt, dat hij je ziet. Op iemand die doof is, die totaal niet hoort, daar kun je toch niet boos op worden wanneer hij iets zegt en hij geen antwoord geeft. Of als we het anders nog wat dieper stellen, en misschien kennen we dat ook bij onszelf. Hoe vaak lezen we niet in de Bijbel dat God zegt, bekeert u. Bekeert u, bekeert u en gelooft het evangelie. Hoe vaak klinkt het ook niet in de prediking door. Het is ook de opdracht die Jezus aan zijn discipelen meegaf. Nadat hij uit de dood is opgestaan, om te uit te gaan en te prediken bekering en vergeving van zonden. En hoe vaak kom ik dan niet tegen? En misschien zeggen we het ook zelf dan wel. Ja, maar een mens kan zich toch niet bekeren. Een mens kan toch niet geloven en dat is waar. Maar waarom eist dan God dat we ons toch zouden bekeren? Waarom eist God dan dus dat wij zijn wet zouden onderhouden? Die wij niet in staat zijn om te onderhouden. We moeten goed opletten dat hier de catechismus en de opstellers op geen enkele wijze willen marchanderen. Het woord van God willen afzwakken. Want waarom eist En dat klinkt de moderne mens nog niet bepaald zo aangenaam in de oren. Wij willen liever gevraagd worden, verzocht worden. Maar de Heer zegt, eist. Dat komt omdat als schepper en als wetgever recht op ons heeft. Hij die eist op geen enkele wijze ook daarom terug kan nog wil nemen. God zou dan niet alleen daarmee de mens tegemoet komen. Maar hij zou zichzelf met eerbied gezegd daarin tekort doen. Want in God is geen onrecht. Ook niet naar zichzelf. Daarom is de mens dan inderdaad onbekwaam om enig goed voor te brengen. De schuld daarvan moet niet gezocht worden bij God. De schuld ligt, zegt de catechismus, voor 100% bij ons. Want God heeft de mens al zo geschapen. Je wordt weer teruggegrepen op zondag 3. En ook zondag 3 heeft deze zaak al aan de orde gesteld. Opnieuw wordt hier onze spiegel voorgehouden. Van zoals het was en zoals het nu is. Hij was ertoe in staat. Hij was ertoe bekwaam. Hij was daartoe machtig. Dat hij te doen kon. En voor alle duidelijkheid niet als een opgelegd iets. Maar het kwam, als ik het zo mag zeggen, bij de mens van binnenuit. De liefde tot God, de gehoorzaamheid aan God, borrelde als het ware uit het hart van de mens naar boven. Omdat hij naar het beeld van God vlekkeloos geschapen was, weerspiegelde hij dat deugdebeeld van God als zodanig. Maar het is nu dat de mens, hier wordt dus gesproken over de mens. Hier wordt dus onze naam genoemd. Hier wordt de mens benoemd. En dan wordt niet eens gesproken over de ander, maar hier, gemeente, worden wij vanavond zelf persoonlijk van God ook in aangesproken. Hij heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels, door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. U merkt wel ook in de keuze van de woorden dat men dat heel, ja, wel overwogen heeft gedaan. Hier wordt dus niet de schuld gegeven aan deze of gene, maar aan ons. Hier wordt dus de schuld niet in de eerste plaats gelegd bij de duivel, hoewel hij wel wordt benoemd. Maar de mens de macht had om hem weerstand te bieden, hem te pareren. Hier is niet in de eerste plaats sprake van onmacht, maar hier is in de eerste plaats sprake van onwil. Van moedwil. Want je kunt bij wijze van spreken in het natuurlijke wel eens je eigen misschien iets in misgaan. Je kan wel eens een steek laten vallen. Je kan wel eens een fout maken. En dat je dat zonder opzet hebt gedaan. Zoals ook in het Oude Testament, wanneer iemand per ongeluk een ander had gedood, doodslag. Wanneer het ijzer van de bijl was afgevlogen en een ander had gedood, dan volgens het bloedrecht moest er wel dan eigenlijk gedood worden, maar er was de mogelijkheid in de vrijstad om te ontkomen en er kon zo iemand niets gedaan worden, want er was geen opzet in het spel. Er is ongehoorzaamheid. In de Latijnse uitgave van de catechismus wordt een woord gebruikt dat we ook kunnen vertalen met weerspannigheid. En we zijn dus die gave niet maar kwijtgeraakt. We kunnen dus niet zeggen, ik kan er niets aan doen. Maar roven, gemeenten, dat duidt aan dat er opzet in het spel is. Dat er van een moedwillig verzet sprake is. Dat het geen futiliteit is. Dat het geen bijkomstigheid is. Want immers, wij kennen allemaal wel dat we vaak weer spreken over kleine zonden, over grote zonden. Weet u waar dat vandaan komt? Dat komt uit de Romeinse theologie. Waar men onderscheidt tussen maten van zonden en zondigen. De ene meer, de andere minder. De ene is vergeefd, de vergeven, de andere is onvergeeflijk. Gemeente, zo spreekt de schrift niet. Er staat zo, nadat de mens gevallen is en de geschiedenis van de mens het voortschrijdt, dat de zonde alleen maar meer en meer toeneemt. Het zou tenslotte uitlopen op wat heet dan de zondvloed. Maar daar staat er een zin gemeente daaraan vooraf in Genesis 6. En om even persoonlijk te worden, dat is een van die teksten die mij persoonlijk altijd zeer aangegrepen heeft. Dat staat toen smartte het God dat hij mensen gemaakt had. Hoe smartte het God aan zijn hart. Heel eenvoudig gezegd ook voor onze kinderen. God had er verdriet van dat hij ons geschapen had. Hij had er pijn aan in zijn hart. Geliefde, wie durft dan te spreken over een harde en strenge God die lust heeft op te straffen. Mensen gesproken, hij zag het met leden ogen aan dat hij zijn schepsel was kwijtgeraakt. En dat moedwillig, zonder dat er ook maar enige aanleiding of reden toe was. Nee, er is dus in die eis van Gods wet is niet de minst onrecht, om het zo te zeggen. Hij heeft ons opgelegd, gemeente, wat we konden opbrengen. En nu wij van die eis, aan die eis niet meer kunnen voldoen, hoeft God van zijn eis niets terug te nemen. En veronderstel, u leent iemand een bepaald bedrag uit. Bijvoorbeeld 100 of 1000 euro. En die persoon die heeft dat geld, zegt hij, nodig. En die zit misschien zwaar en die wil misschien, heeft misschien dat geld nodig voor iets in zijn gezin wat hij echt hard nodig heeft. En die gaat met dat geld gaat hij aan de haal. Dat geld dat brengt hij door, dat verbrast hij. Dat besteedt hij niet voor hetgeen waar u het hem voor geleend heeft. En dan wordt verstrijkt de termijn. Omdat hij terug moet betalen. En dan klop je bij hem aan en dan zegt hij spijpen. Ik heb het niet meer. Ik kan het op het ogenblik niet betalen. Of misschien dat hij het voor een groot deel kan aanbetalen. Maar u hebt recht op het volle bedrag tot de laatste eurocent toe. Gemeente, zo is Gods eis. Betaal hetgeen gij schuldig zijt om te betalen. En zo niet. Als je tegenwoordig bij een bedrijf iets niet betaalt of je belasting niet betaalt, dan komt de deurwaarder aan de deur. En kun je dan nog niet betalen wat je uit je huis gezet. Maar de vraag is, de schuldeiser al bij u aan de deur gekomen? Ben u al uit uw huis gezet? Ben u er al buiten komen te staan? Heb u al leren zien wat u had en wat u kwijt bent? Dat u God kwijt bent. Maar ook dat God u kwijt is. En dan ligt ook voor de hand, komt ook de andere vraag van de catechismus naar boven. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Ook hier moeten wij weer letten op de woordkeus. Hier wordt niet gevraagd, wilde God zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? Dat is verleden tijd. Maar wil, dat is tegenwoordige tijd. Daarmee wordt de zonde in het paradijs actueel. En daarom komt de eis naar mij persoonlijk toe. Wil God het ongestraft laten? Wil hij het door de vingers zien? Net doen alsof er niets gebeurd is? Gemeente, het kan wel eens zijn dat iemand u iets heeft misdaan. En dat je toch zegt, zand erover. Dat je als ouders niet altijd je hart, kinderen zo hard aanpakt, omdat je misschien bloed voor je hart krijgt. Wil God zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? Gemeente, wat denkt u zelf? Daar past eigenlijk maar één antwoord op. Daar past eigenlijk maar één woord op. Zal ik het u zeggen? Golgotha. Golgotha. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat God de zonde niet ongestraft kan laten. Maar zegt het Abelmaals formulier. Dat hij die eerder aan zijn eigen zoon bezocht heeft. Dan dat hij de zonden ongestraft zou laten. Nee, zegt de catechismus, nee, hij geenszins. Want hij vertoort zich schrikkelijk beiden over de aangeboren en werkelijke zonde. Hij vertoort zich. God is dus niet alleen maar boos. God zegt dus niet maar wat erg. Maar hij vertoort zich. En wat is dat dan vertoornd? Dat is zijn allerheiligst ongenoegen. Het is niet zomaar een opkomen van een hartstocht. Paulus zegt dat de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over al goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Nogmaals, wat is toorn? Gods toren is zijn gekrenkte liefde, begrijpt u? Dat God zich miskend acht. En dat God niet anders als aan zichzelf het daarom verplicht is. Want hij heeft gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. En als God dat had niet zou nakomen, gemeente, zou God niet waarachtig zijn. En wat wil dat dan naar ons toe zeggen? Wel, dat God waarachtig is, dat hij betrouwbaar is. Want als God zegt, die ziel die zondigt en die zal sterven, en hij zou het niet na zijn gekomen. Als hij zijn eis en zijn bedreiging niet na zou zijn gekomen, gemeente, dan zou hij daarmee niet alleen onwaarachtig zijn naar zichzelf. Maar dat heeft ook een andere zijde, een keerzijde. Dan zouden we God ook niet kunnen betrouwen als het gaat om de belofte. Om de toezegging dat een ieder, waarvan de Heer heeft gezegd, als mijn volk zich schuldig kent, dan zal ik gedenken aan mijn verbond. Daarom hij vertoorde zich schrikkelijk. Weer de Latijnse uitgave die zegt ons huiveringwekkend. God wil zulke ongehoorzaamheid niet ongestraft laten. Het is hier niet zomaar, het is een niet willen. De psalmist die zegt, gij zijt een rechtvaardige rechter die ten alle dagen alleen het toort. En wie kent de sterkte van die toren dat gij tevreden zijt? Dat is de vraag die Mozes stelt in Psalm 90. Wie kent de sterkte van die toren nadat gij te vrezen zijt? Taalkundig heet dat een retorische vraag. Waar eigenlijk zonder dat die direct antwoord op gegeven wordt, mee gezegd wordt: niemand. Niemand. Ja, toch iemand. Goochelde. Hij heeft de sterkte van Gods toren, heeft hij ervaren gedragen. Hij heeft onder die toren van God gezucht en is daar onderdoor gegaan. Maar heeft ook in verband daarmee gezegd: en indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre geschieden? Hebt u er gisteravond misschien, of misschien een andere keer, wel eens van wakker gelegen? Want Gods woord die zegt: het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna te oordeel. Of laat het ons onverschillig. Laat het ons koud. Want sterven is toch God de motto. En wil God dan zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? Nee, hij vertoont zich schrikkelijk beide over de aangeboren werkelijke zonden. En wil die door rechtvaardig oordeel straffen. Aangeboren, wat betekent dat? Dat zijn de zonden waarmee wij geboren worden, die wij meedragen, die wij krijgen vanuit de geboorte van onze ouders. Dat heet de erfzonde. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Het valt niet mee om dat te geloven, om dat te aanvaarden. Als je daar dan pas weer op huisbezoek, op kraambezoek welkom eens komt bij ouders. Zo lieflijk, zo aanvallig klein babytje. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Aangeboren. Dus niet alleen maar aangeleerd, ook dat aangeboren. Maar ook werkelijke zonden. Zonden die je met de daden. Zonden die zonder dat wij het soms ook zelf realiseren of beseffen. De bodem van ons hart sluimert. Je kunt soms wel eens ontzet en geschokt zijn als je dan in de krant wel eens leest van bepaalde misdaden die gepleegd worden. We lazen nog een uitvoerig verslag van die Duitse oorlogsmisdadiger Demjan Juk, die momenteel in München dan voor zijn rechter staat. 28.000 Joden heeft hij de dood in gejaagd. En als je het leest, dan kun je dat geen 5 minuten lezen, wat deze man allemaal heeft bedreven. Maar geliefden, als je met al die dingen die je soms hoort te lezen, nou eens eerlijk daarmee naar jezelf inkeert. Een vraag: zijn we er dan te goed voor? Zijn we dan er goed voor? Want onbekwaam tot enig goed, dat wordt niet gezegd alleen over die ander. Maar de Heere zegt: gij zijt die man. En daarom, hij wil je ook door rechtvaardig oordeel met tijdelijke en eeuwige straffen. Een tijdelijke straffen. Daarmee is alle ellende uit dus te bedenken die er op de wereld maar rondgaat. Denk aan ziekte. Denk aan de dood. Denk aan de pijn die soms geleden wordt, soms jarenlang. Denk aan de verscheurdheid, ook onder soms Gods kinderen. Tijdelijke straffen, soms zijn het zonden. Die straffen, als het ware, die er voortvloeien uit bepaalde zonden. Denk maar bijvoorbeeld aan roekeloosheid, roekeloos gedrag op de weg. het overmatig gebruik van alcohol en drugs. En we maken het nog wel eens mee, helaas, de gevolgen van ontrouw ook in het huwelijk. Wat heeft de zonde toch teweeg gebracht en veroorzaakt? Realiseren we dat? Wat klaagt dan het levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonde? En nu weet ik wel, nu moeten we daar wel ook tegelijk terughoudendheid in betrachten. Ik bedoel dit, je kunt soms wel eens, als je naar andere mensen kijkt, wel eens denken van, zou het soms? Bijvoorbeeld zoals we dat ook lezen bij Job. Wat werd Job zwaar bezocht, beproefd in zijn geloof. En toen zijn vrienden kwamen die gekomen waren om hem te troosten. Alles overwogen en alles zagen wat er gebeurd was. Konden ze niet alleen, althans voor zichzelf, tot de conclusie komen. Dat Job een grote zondaar was. Dat hij zich aan veel kwaad te buiten was gegaan. Nogmaals, we moeten daar dus terughoudendheid in betrachten. In die tijdelijke zonden, gemeente. En zeker, we mogen ook wel de gevaren en de kwalen, de ziekten en dergelijke bestrijden. En daarmee is de oorzaak zelf nog niet weggenomen. Want hetgeen daarop volgen zal, de eeuwige straffen. Beide naar lichaam en naar ziel. En is het u wel eens opgevallen dat de Bijbel meer spreekt over wat het niet is als dat het wel is? Wat is het dan ten diepste? Samengevat in wat God gezegd heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Wat betekent dat, vervloekt? Dat is een samenbundeling, een samenballing zou je kunnen zeggen, van het hoogst denkbare kwaad en de ellende wat de mens kan overkomen. Dat is gescheiden te zijn van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid van Gods sterkte. En waarom houdt God ons nu hier in dat woord en ook in de catechismus vanavond onze spiegel voor? Om een mens tot wanhoop te drijven. Jaren geleden verscheen er een publicatie van een psychiater. En daar werd de beschuldiging geuit dat die zware godsdienst van die mens alleen maar leidt tot depressiviteit. Is dat wat God ermee voor heeft? Om zo dat onthutsend mensbeeld ons hier ook in de catechismus voor te houden, de teken, oh nee. Maar hij doet dat, geliefden, als een wijze dokter. Die voordat hij gaat medicineren, eerst gaat diagnoseren. Omdat hij dan een gepast middel op behandeling van therapie zou kunnen toepassen. En dat is het eerste en het tweede. Dat we dan niet alleen maar bij de gevolgen van de zonde blijven stilstaan. Maar dat we tot de oorzaak van de zonden gebracht zullen worden. Omdat die vraag in ons hart geboren mag worden. Is er nog een geneesheer? Is er nog een balsem in Gilead? Omdat die vraag geboren zou worden. Die ook straks in de catechismus gesteld wordt. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan. En wederom in genade aangenomen te worden. Want God doet maar niet aan symptoombestrijding. Maar hij neemt de kwaal, hij neemt de oorzaak, vat hij aan. En hij doet dat niet opdat de mens van God afgedreven zou worden. Maar opdat de mens naar God toe zal gaan vallen in zijn schuld. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En dan gaat het niet meer over ditjes en over datjes. Dan gaat het maar niet over wat je voelt en wat je hebt en wat je allemaal tegenzit. Maar dat die behoeften gewekt zullen worden. Jonge mensen, kinderen, koopt over jullie. En als God nodig krijgt om verandering in die zaak in je leven teweeg te brengen. Want God zegt dat steenhart. Dat wil ik eraf en uitnemen. En dan gaat het niet maar neem nogmaals alleen maar over de gevolgen van de zonde, maar over de zondigheid van de zonde. En nogmaals, wat is dat? Waar leert een ziel dat pas recht kennen? In de eerste plaats, de catechismus heeft gezegd, in zondag 3, door de wet, door de kennis der wet, is de kennis der zonde. Maar weet u, geliefden, een mens kan het daar nog onderuit halen. En hij kan gaan proberen die wet aan zijn kant te krijgen. En hij gaat ervoor werken. Hij heeft er alles voor over om aan die wet toch, al is het maar een klein beetje, zich te conformeren en te beantwoorden. En nogmaals, wat is nou zonde? Waar zien wij de zondigheid van de zonde? En het woord dat valt weer. Golgotha. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft de zonden geproefd en gesmaakt. Hij heeft de zonden doorwaad. Hij is tot een vloek geworden, staat er. En die man van smarten verzocht in krankheid. En weet u. En dat is nou een van de moeilijkste teksten, zeg ik wel eens, die in de Bijbel staan. Ik zal hem eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit over durven spreken. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Maar dat het dan zo staat, het behaagde de Heer hem te verprijzen. Het behaagde de Heer hem te verprijzen. Hij heeft hem krank gemaakt. Begrijp je? Wat gaat dat diep? Wat rijdt dat ver? Wat een schuld. Maar ook wat een liefde, wat een genade. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Laten we eerst een versje zingen. Psalm 90, het vierde vers. Door uw toren vergaat ons kwijn het leven. Uw gramschap doet ons hart van doodstrik beven. Psalm 90 en daarvan het vierde vers. Ten derde, geen onrecht in Gods straf. Geliefde, het is en blijft voor de mensen onverteerbaar goed om de rechtvaardigheid Gods te bidden. Dat heeft ook te maken met het feit dat van God verschillende aspecten in de schrift worden belicht en gegeven. Om een voorbeeld te noemen. Een paar weken geleden vroeg een catechisant, een meisje dat contact heeft met een aantal studenten op de universiteit. Ja, domen, ik heb een vraag. Ze zegt, sinds kort ben ik met een aantal niet-gelovige jongens en meisjes ben ik een bijbelstudiegroepje aan het gevormd. En zij zou dan met nog iemand samen deze studenten een klein beetje vanuit het woord in gesprekken zo wegwijs maken. En ze zegt, nu zijn ze met een vraag naar me toe gekomen waar ik geen antwoord op weet. En ik zeg, ze zei, ik ben helemaal vast komen te lopen. Zeg, kind, zeg het eens. Ja, nou, zo kwamen de eigenschappen en de volmaaktheden van God ter sprake. En zeg ook, Gods heiligheid en rechtvaardigheid probeerde een klein beetje uit te leggen. En ook de zonde van kwam ter sprake. En toen vroeg had een van die studenten gevraagd aan haar, maar dan moet je me toch eens uitleggen. Er staat, God is liefde. En dan zeg je net dat God de zonde zal straffen. En dat er een eeuwige straf is. Hoe is dat nou te rijmen? Ze zeggen, nou weet ik daar geen antwoord op. Wat zou jij daarop hebben geantwoord? Maar je proeft het ook hier als het ware een worsteling. Een worsteling, nee, niet om het te begrijpen. Niet om het fluiten te krijgen. Maar om vanuit de schrift toch recht te doen aan onze schepper. Want is dan ook God niet barmhartig? Anders gezegd is hij dan aan de ene kant dat hij zich als een barmhartig en genadig God zich openbaart. En aan de andere kant ook tegelijk, als het erop aankomt, ook straft met tijdelijke en eeuwige straffen. En dit punt is een zaak dat eigenlijk al eeuwenlang aan de orde is geweest, al heel vroeg in de geschiedenis van de kerk. In de tweede eeuw bijvoorbeeld had je ene Origenes. Die leerde dat God tenslotte alles, maar ook alles, ook de goddelozen, ook de duivelen, zal zalig maken. Want Origenes zei, God is ten hoogste barmhartig. En zijn barmhartigheid laat het dan ook niet toe en zal het ook niet toestaan dat op enige wijze hij daarmee ook zijn rechtvaardigheid uiteindelijk ook zal uitvoeren. Staat er niet dat zijn barmhartigheden roemen tegen het oordeel. Dus zei Origenes, het komt allemaal uiteindelijk wel goed. Anderen die gingen nog verder. Die leerden een zogenaamde conditionele onsterfelijkheid. Wat betekent dat weer? Die leren dat men uiteindelijk al de goddelozen en al de duivelen, die zullen totaal straks vernietigd worden. Onder andere de Jehovah's getuigen, die leren dat. Want, zei men dan, God kan het eindeloze lijden niet aanzien. In de derde eeuw had je nog een ketter, Marcion. Die maakte een tegenstelling tussen de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. Dat was trouwens ook de theologie van de zogenaamde Duitse theologie in de tijd van de nazi's. En men zei er, aan de ene kant heb je de God van het Oude Testament, die streng, die oordeelt, die is rechtvaardig. Maar de God van het Nieuwe Testament is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat is de God der liefde. Is God dan ook niet barmhartig? Liefde, als we eerlijk zijn, moeten we zeggen dat die vraag zo begrijpelijk is. En moeten we ook ons niet afvragen, wordt die vraag misschien zowel wel met de catechismus hier ingestemd dat God ook rechtvaardig is. Maar hoe is nou de praktijk? Is nou de praktijk? Een voorbeeld. Je moet de rouwadvertenties in nakijken. Je moet dus naar de begrafenis gaan. Huntington die schrijft in een van zijn brieven: ik vrees dat er een tijd zal aanbreken dat de hemel vol zal zijn en dat de hel leeg zal zijn. Want er gaan geen mensen meer verloren vandaag. Ja, maar God is toch liefde. Heeft Marcion dan toch niet gelijk? Nou, dan wil ik u wat huiswerk voor vanavond meegeven. Dan moet u uw concordantie ergens op bij opslaan als u het thuis hebt. En wie en waar wordt er het meest gesproken over de hel? Over de eeuwige straf? Over de eeuwige duisternis? Wie heeft daar nou het meest over gesproken? Heer Jezus. Het meest wordt er over gesproken in de evangelie. U kunt zelf voor uw eigen vanavond controleren. Nogmaals, Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want God is wel barmhartig. O, als dat niet waarachtig was, dan hadden wij vanmiddag hier niet gezeten of gestaan. Het blijft waar, schoon ze waren gezondigd. Hij is genadig en warmhartig. En onze God is groot van goede tierenheid. Maar dat laat onverlet. En dat hij nogmaals ook rechtvaardig is. En dat daarom zo eist zijn gerechtigheid, welke tegen de Allerhoogste Majesteit Gods bedreven en gedaan is, ook met de hoogste straf, met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tegen de Allerhoogste Majesteit Gods, kijk, dat maakt wel verschil, of tegen wie dat je iets misdaan hebt. Bij wijze van voorbeeld, als een kind met een ander kind ruzie heeft, en dat kind misschien zijn vriendje of zijn vriendinnetje iets zegt, waardoor dat kind beledigd wordt. Ach. Maar volgens de grondwet is het nog altijd zo, en onlangs is dat ook weer gebleken, dat als je misdrijf pleegt of belediging doet van de majesteit, van de koningin, dat je dat heel zwaar aangerekend wordt. De Allerhoogste Majesteit. De Heere, de Koning der Koningen. Waarom? Omdat hij zichzelf lief heeft. Zijn heilige toorn samen met zijn heilige liefde. Zijn toorn nogmaals is de keerzijde van zijn liefde. Daar kan God het niet zomaar overheen stappen. Zijn barmhartigheid is daaraan niet ondergeschikt, maar gaat daarin samen op. Lichaam en ziel. Ja, ook hierin is dat de catechismus weer terughoudendheid betracht. Want hier, gemeente, hier betreden wij heilige grond. Hier is het nogmaals geen zaak van redeneren. En van discussiëren. Nee, er is maar één ding. Verder zijn God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Hier is de vraag, is God dan onrechtvaardig dat hij toren over ons brengt? Als u iemand waarschuwt bij wijze van spreken, joh, gaat niet zo door. Je moet eens wat rustiger rijden. Je kan niet met 180 over de snelweg gaan. Als iemand waarschuwt die zich aan de drugs of aan de drank verslingerd heeft. Dan kun je bij wijze van spreken nog zo waarschuwen, maar hij gaat gewoon door. En als het misgaat. Zo is het ook met ons. Zal een God niet liggen. En straks zal Jeruzalem ten onder gaan. Vanwege het rechtvaardig oordeel Gods. Maar wat lezen we dan? Dat de Heer Jezus, wenend aan de poorten van Jeruzalem, heeft gezegd, och, dat gas nog mocht bekennen. Wat tot uw eeuwige vrede is die. Want nog is het dat ook God ons het vanavond toeroept, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Oh nee, oh nee, oh nee. Maar daarom dat hij heeft die lust dat hij bij ons bekeren en leven. Maar kan ik dat dan? Kan ik toch niet, hoe weet je dat? Als je dat werkelijk gaat beseffen, dan hou je niet op om dag en nacht, hand en oog, op te heffen naar omhoog. En als het dan mag wezen, als het dan mag zijn, dat je Gods rechtvaardigheid in leven gaat onderschrijven en gaat kennen, dan laat hij het zien, dan laat hij het weten. En dat er aan zijn gerechtigheid nogmaals voldaan moest worden en eraan voldaan is. En dat zijn eigen zoon straks zal zeggen, en hetgeen dat ik niet betaald heb, zal ik al zand wedergeven. Van hem staat geschreven, dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde, opdat wij zouden we de rechtvaardigheid Gods in hem. En in Christus is het dat God zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid samen het opgaan, Psalm 85. De goede tierenheid en de waarheid zal elkander moeten. De gerechtigheid en de vrede zal elkander kussen. Dan vallen ze dingen op zijn plaats. Dan is het dat we rechtvaardig verloren gaan. Maar dat op grond ook van een vreemde gerechtigheid rechtvaardig behouden wordt. Dan is dat er achter de dood ligt het leven. Als alle hulp mijn gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, hebt gij mijn pad gekend. Gij hebt, o Heere, in de dodigstijd gelegd, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En probeer het nou maar niet te begrijpen. En probeer het maar niet te verklaren. Want wat overblijft, dat is verwondering, is verwondering. Verwonderen. En als God zegt, ik gedenk uw zonde niet. Geliefde, dan kun je het ei uit de gedachte zelf, maar niet van je afstaan. Als God zegt, ik vergeef niet alleen, maar ik vergeet ook het kwaad. Dan kan je nog het jezelf vergeven, nog het jezelf vergeten. Zoals die jongen eens tegen mij vertelde. Hij woonde in de buurt van Kinderdijk langs de Lek. En een jongen die op het spoor bijster raakte. En zijn vader, wat een verdriet had hij. En die vader had een wat vreemde gewoonte. Ze woonde in zo'n dijkhuisje, weet u wel. Met zo'n zoldering, met die balken. En elke keer als die jongen zijn eigen weer had misdreven, had gedronken. Ging die vader naar boven en ja, had misschien wat vreemde gewoonte, maar goed. Dan ging hij naar boven en sloeg in die haanderbalken sloeg hij een spijker. En onder die balken stiet de jongen en zei, elke keer als ik wakker werd, zag al die spijkers. En hij ging tot door. En op een goede dag kwam er een keer en kwam er een wending in zijn leven en huilend kwam hij thuis. En met een droefheid naar God. En het hield me niet op. En mocht hij weten, enkele weken later, onder het woord, onder de prediking, werd hij gegrepen. En mocht schuil gaan achter het bloed van het lam. 18 jaar was het, 18 jaar. Hoeveel zitten er hier? 17, 18 zitten verschillende. En toen vertelde hij dat aan zijn vader Zeus. Dan zegt hij, vader, u weet toch, ja jongen, ik weet. Toen zei die vader, kom eens jongen, kom eens. En toen ging hij weer naar boven. Toen ging hij naar boven met een nijptang. Ja, met een nijptang. En toen die boven kwam, toen ging die vader met de nijptang al die spijkers uit die balk trekken. Hij zei, vader, wat doe je nou? Hij zei, ach jongen, als God het jou vergeeft en vergeven heeft, dan wil ik het jou ook vergeven, kind. Ja, vader, het mag waar zijn, maar vader, zie je, de spijkers zijn eruit. Aan die spijkergaten blijven zitten. Schoon ze waren gezondheid, genadig en barmhartig. Zij zullen eeuwig zingen van goede tierenheid en recht, omdat hij het gedaan heeft. Het lam dat geslacht is, o daarom is het waardig te ontvangen. Rechtvaardig, omdat God rechtvaardig zij en rechtvaardige degene die uit het geloof van Jezus is. O God schenken en leer ons. Die heilige les van ook de catechismus van vanavond. Hij drijft ons uit, jong en oud, om nog een schuilplaats te zoeken. De tijd is kort. We weten niet of dat we vanavond nog thuis komen, of dat we de dag van morgen zullen halen. Maar wat nodig is, dat we deel hebben en kennis aan hebben aan die vreemde gerechtigheid. Aan de gerechtigheid van Christus. En dat we mogen weten. O, zo daarin, zo zeker als gewis. Dat als Christus mijn gerechtigheid is, dat was een schuldige aan de grond zijn komen te vast te lopen. Ja, met de dood, als het ware op onze hielen, gevlucht zijn tot die vrijstad. Dat die toegestelde hoop die voorgesteld is, dat we mogen leren. Die enige troost, leven en sterven, uit de dood. Heeft hij mij gered. Uit het graf heeft hij mij opgevoed. De rechtvaardige rechters. Hij heeft mij op grond van de gerechtigheid van zijn eigen zoon. Ontslagen en vrijgesproken van alle schuld en straf. En daarom mag ik weten. Zo zeker. Ja, zo zeker als dat hij beloofd heeft. De ziel die zonde die zal sterven. Dat een ieder die in hem gelooft. Het eeuwige leven heeft. Misschien kennen we dat wel, dat bekende gedicht van, wij zouden zeggen, te veel te vroeg jong gestorven, Robert McShane. Dat prachtige gedicht, Wachtwoord der Hervormers. Laat ik het mijn catechizant uit het hoofd leren. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart, u kent het. En waarin die woorden, die zin daarvoor komt, ik deed als Jeruzalems dochter wel eer. Ik weende op de pijn van mijn lijdende Heer. En ik zag niet dat hij door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Maar toen mij mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen voelde ik de eis, om die Gods heiligheid deed. Met al mijn deugden wegwerpelijk leed. En door Gods genade en geest vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugde en mijn leven werd hij. Ik boog. Ik geloofde. En God sprak mij vrij. Heere, wat is het een zalige zaak, diep te buigen, in schuldbesef getroffen en verslagen. Want een gebroken hart en een verslagen geest zult gij, o God, niet verachten. En nu kunnen wij van onszelf daar niet komen en wij willen daar ook niet komen. Maar u zegt, ik wil. en zij zullen. Zou u dat ook vanavond eer nog willen bewerkstelligen? Dat wij geen streepje, maar ook geen millimeter af willen van uw heiligheid, uw rechtvaardigheid. Maar ook, heren, waar wij de schuld krijgen te eigen. Waar de deurwaarder bij ons aan de deur komt. Waar we vast komen te lopen. En geen cent hebben om te betalen. Daar komt u, Sions betaalde borg, weg te schenken. Ach, zegen dan uw woord en doe verzoening over, het zondigen. Ga dan met ons. Geleid en bewaar ons ook op de weg weer naar huis. Ook in de week, de Heere die weer is aangevangen. Wil nog uw bewaring over ons en de onze nog hebben. Behoed en bescherm nog voor de ongelukken en een onverwachte en bovendien onverzoende dood. Dat we allen, jong en oud, heren mogen weten dat die gerechtigheid die ook voor ons geldt, nou door een ander is betaald en voldaan. Wil het dan het woord nog heiligen, mag het, heren, bewaard worden in onze gedachten, in de overleggingen van ons hart. Neem het tekort en het zonde nog weg. En, heren, verhef nog over ons het licht van uw aangezicht. Heren, dan zullen wij verlost zijn. Twist gij met onze twisters. Gaat gij onze bestrijders te keer. Schrijft gij tot onze ziel. Misschien hebt u het alles gedaan. Misschien hebt u het al zo vaak gedaan. Maar zou u het nog eens willen doen? Zeggende ik ben uw heil. Alleen. Amen. Wij zingen daarvan uit Psalm 79 het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Psalm 79, het vierde vers.
Thank you.
Gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.